De zonde kunnen we zien als schuld en als ziekte. Denk eens bijvoorbeeld een heel eenvoudig voorbeeld. Er is iemand die wegens hoogverraad onder het vonnis des doods ligt. En de vonnis dat zal aan hem voltrokken worden. Tegelijkertijd is die persoon met een afzichtelijke ziekte heel zijn lichaam aantast. Stel nu voor dat er zo plotseling vanaf het hof hem de pardonbrief wordt uitgereikt. Dan is hij ontslagen van de verplichting om zijn leven te geven. Het vonnis wordt opgegeven en hij krijgt een recht om te leven. Maar daarmee is het niet beter. De ziekte blijft. Maar weet je hoe het nou is? Die man die zal erg blij zijn. Een ogenblik. Hij zal een ogenblik zijn ziekte vergeten. Door het geweldig feit dat hij vrijgesproken is van dat vreselijk vonnis tot de dood. Maar al ras zal die blijdschap gedempt worden door het gevoel van zijn ziekte. Is niet? Dus die eerste blijdschap die er mogelijk in zijn hart kwam, dat hij gratie heeft gekregen, zal straks getemperd worden door het gevoel van en de beleving van zijn ziekte. Door zijn ziekte is hij niet in staat om van dat recht aan leven dat hij gekregen heeft een blijmoedig gebruik te maken. Want hij is heel erg ziek. Zo ziet ge de zonde ten eerste als schuld en ten tweede als ziekte. Als een mens, een verloren mens, die onder het oordeel van de eeuwige dood ligt. In de eerste heldere en werkelijke geloofsoefening Christus mag zien en omhelzen als een tussentredende middelaar en de borger verschuld, dan wekt dat een geweldige blijdschap en wordt het vonnis dat op hem ligt weggenomen. De vloek van de wet wordt weggenomen. Zijn verbintenis tot straf wordt weggenomen en hij krijgt een recht op het eeuwige leven. Maar al ras wordt die blijdschap getemperd, gematigd, slaat soms zelfs om in een geestelijke somberheid en verdrietigheid vanwege het gevoel van zijn ellende. Want toen God hem zijn schuld vergaf, toen was hij niet genezen. De zonde werd weggenomen als schuld, maar niet als ziekte. In de rechtvaardigmakende daad wordt de zonde helemaal weggenomen, maar niet in wezen, maar voor zover ze een verplichting schept tot straf. Dat wil zeggen, de veroordelende kracht en het doen van het wordt weggenomen. Maar de zonde zelf, de inwonende zonde met al zijn vertakkingen, die blijft. Het is groot als God de zonde van zijn volk, wat de schuld betreft, heeft weggenomen. Want wij dan gerechtvaardigd zijn dat het geloof hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Dat is groot. En als dat geschied is, dan brengen de zonden van Gods volk hen nooit meer onder die toren. En brengen de zonden van Gods kerk hen nooit meer in de veroordeling, rechterlijk. Want wat God dat doet, dat is een volkomen werk. En heeft de schuld van al de zonden van zijn volk er weggenomen. Maar er blijft verdriet over. Daar blijft de beleving over van hun krankheid. En door de beleving daarvan kunnen ze van datgene wat God ze heeft gegeven, dat die vrijheid in Christus, kunnen ze daar het recht en het blijmoedig gebruik niet van maken. Wat is er nodig? Wel, die man die zo afzichtelijk en zo vreselijk ziek was, die moet zich dagelijks stellen onder de behandeling van de geneesheer, totdat hij allengskens door de kracht van de medicijnen meer en meer gezond wordt, trapsgewijze. En naar die mate dat hij gezonder wordt, mag hij en kan hij ook meer van die pardonbrief gaan genieten. Begrijpt ge? Totdat hij straks genezen zal zijn, en dan is zowel de zonde als schuld en de zonde als ziekte weggenomen. En dan geestelijkerwijze gebeurt dat als we als godskinderen sterven. Dan stappen ze zo de eeuwige vrijheid in. En zullen ze niet alleen van de schuld, maar ook van de smet der zonde voor eeuwig zijn gewassen. Wij zullen vanmorgen spreken over die genezing. Hoe moet dat? Want er zijn hier ook wel mensen die wel eens de kracht van het evangelie hebben gevoeld. Die was een ogenblik uit hun verlorenheid zijn opgeheven. En in de gemeenschap met Christus een ogenblik mochten verkeren. En een verzoend God in de hemel hebben ontmoet. En dat een ogenblik was dat ze ze hadden wel boven alles willen uitzingen. Vanwege het eeuwige wonder dat God omzag naar zo een die nooit naar hem heeft omgezien. Ze hadden de hele wereld van bij elkaar willen halen. En zeggen, kom, maak God met me groot. Maar dat is al ras overgegaan. Dat duurde niet zo lang. Ze zakten weer terug. Want ze deden de treurige ervaringen op van hun ziekte. Ze waren zo dood en doodziek. En ze gevoelden zich menigmaal zo rampzalig. En de druk van hun ziekte was zo groot dat ze eigenlijk niet eens durfden te zingen. Ze durfden niet meer blij te zijn, want die waarnemingen waren zo treurig. En ze konden maar geen gebruik maken van hetgene wat God heeft laten zien. En wat hij in het beginsel zo had toegepast. Dan moeten ze zich stellen onder de dagelijkse behandeling van die grote geneesheer. Opdat uit zijn eeuwige volheid, opdat de kracht van zijn bloed en geest doordringen tot in de wortels van hun ziekte. En dat ze allengskens in het stuk van heiligmaking zullen worden gewassen en gereinigd. En naar die mate zullen ze met meer vreugde en verzekerdheid en blijmoedigheid genieten van hetgeen God zijn kerk in Christus heeft bereikt. Als tekstwoord kiezen we dan voor dit morgenuur Johannes 15, vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Tot zover. Laten we ons nu eerst zingen uit Psalm 92. De versen 3, 4 en 7. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Dat vrij als groene telgen de boze welig groei. Gij zult in zijn bloei voor eeuwig hem verdelgen. Niets stelt u immer palen. Gij zijt de hoogste in macht. Gij zijt de Heer, uw kracht zal eeuwig zegepralen. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92, vers 3, 4 en 7, onderwijl zal gecollecteerd worden. Mag ik een van de ouderen daar verzoeken om tussen de jongens in te gaan zitten? Roerveld, zou dat kunnen doen? Of een van de anderen? Het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt van de wijnstok en de ranken is een heerlijk beeld van de weelde van Palestina. De wijnstok en de ranken met de zware druiventrossen waren het zinnenbeeld van de bijzondere goedheid Gods over zijn volk. En daarom werd dit beeld ook zo graag gebruikt voor geestelijke zaken, zoals dan ook hier. Wij hebben hier eigenlijk geen voorstelling van de weelde van een wijnstok zoals die in Palestina was. Wij kennen hier die meer of minder schrale takjes en die halfrijpe trosjes die zo langs muren geleid worden en zo in de winter overvalt ze terwijl ze nog niet eens rijp zijn enzovoort. Die waren, hoewel het in de druivenkassen beter toegaat. Maar nee, wij kunnen ons niet indenken. Denk eens aan de verspieders. Daar zijn volgens de beschrijvingen van mensen die er geweest zijn wijnstokken van 30 voet hoog. Daar zijn trossen bij van een gewicht van 5 en meer kilo. Moet er alleen eens even indenken. Het is een beeld van de weelde, een beeld van de rijkdom. Je moet aan die wijnstok ook denken, zo'n geweldige uitgroei, nietwaar? Het zit in die wijnstok om uit te groeien zo ver mogelijk, te kunnen toppen, zijn die heel ver van de wijnstok zelf verwijderd zijn. En toch, de verste uitlopers worden uit die stok gevoed. En hoe verder ze uiteenlopen, de eenheid wordt niet geschaad. Het is één groot, organisch, weelderig geheel. Dat alles uit die ene wijnstok wordt gevoed. En ze sappen daaruit komt te trekken. Nu is hier een sprake van een landbouwer. Mijn vader is de landman. Er staat niet de wijngaardenier. Het gaat hier niet over een wijnberg. Maar het gaat hier over een enkele wijnstok. Vele landbouwers, zo niet alle, hadden minstens één of twee wijnstokken op hun grond. Zoals bijvoorbeeld een wijngaardenier graag een vijgenboom tussen zijn druiven in had. Zo is hier een landbouwer die heeft een wijnstok geplant. Om die ene wijnstok met te meer zorg te kunnen bearbeiden. Waar gaat die zorg van die landbouwer over? Wel, die gaat over de ranken. Want het is zo met die wijnstok dat die ranken zelf, dat zijn hele buigzame, maar ook zwakke, holle pijpjes, zouden we haast zeggen, die alleen maar dienen om het sap te verkrijgen en op te zuigen uit de wijnstok en de trossen te dragen. De druiventrossen hangen niet aan het sterke hout zoals bij andere bomen, nee. De trossen zijn dan ook eigenlijk helemaal niet van de rank. Maar die trossen die zijn uit de wijnstok. Die ranken die zijn alleen maar geschikt om uit de wijnstok de sappen te trekken en De vruchten te dragen, die grote trossen, die hangen aan die zwakke wijnranken. En wat doet nu die landbouwer? Hij gaat er zo dagelijks in tekeer in die weelderige wijnstok. Want hij ziet dat er zoveel bij is wat schadelijk is. Die sappen die uit die wijnstok worden getrokken, die dienen dus niet om die ranken te voeden of te doen groeien. Die ranken moeten niet weelderig zijn, maar die trossen. En dan wordt dat sap, die levenskrachten uit die stam, worden wel eens misbruikt, wat niet de bedoeling is. En dan krijg je weelderig hout en je krijgt krullen en slingers en draden. En dat gaat nu allemaal, die landbouw gaat het allemaal wegnemen. Er zijn ranken, die zijn weelderig geworden en die dragen geen vruchten. Er staat hier zo eenvoudig, die neemt hij weg. Daar heeft hij geen mes voor nodig. Dat doe je zo met twee vingers. Die aanhechting die is zo zwak. Zonder gekraak of zonder wat ook niet waar. Dat haal je zomaar weg. Die neemt hij weg. Dat zijn dus ranken die geen vrucht dragen, maar die wel vrucht dragen. Laat hij die, zegt hij dat is in orde? Nee. Hij wil dat ze meer vrucht dragen en dat kan ook. En dan komt hij met het mes. Dan snijdt hij een heleboel krullen weg en hij snijdt bladeren weg. En hij snijdt zelfs trosjes weg. En hij snijdt slingers weg. Het is een ravage soms als u dat op de grond ziet liggen, dat je zegt, nou, dat blijft niks van over. En die hele wijndrank die zo weelderig was en zo prachtig en aantrekkelijk, die is zo kaal dat je zegt, daar is niks meer aan. Een wijnstok die weelderig is, vol met blad en allerlei krullen en slingers en draden. Je zegt, maar staat die er mooi bij? En dan lijkt het veel, maar het is niks. En zo'n kale, berooide wijnstok, met, nou ja, waar wat de helft, misschien wel drie kwart uitgesneden is. Dan zeg je, wat heeft die prachtig getrossen? Dat lijkt niet veel, maar dat is wat. Die draagt vrucht. Het is een heerlijk beeld van Christus en zijn kerk. Je moet denken dat de Heer Jezus dat beeld gebruikt tegen dat handje vol discipelen. Daar heb je de kerk. En nou zal dat handje vol uitgroeien over noord en west en zuid en oost. En die wingerd die zal zich uitbreiden over de hele wereld. En toch zal de eenheid niet geschaad worden. Want heel die verzameling, heel die uitgroei van ranken, die zal gevoed worden met die ene wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, de ware, dat wil zeggen de echte. Niet dat er ook valse wijnstokken zijn. Maar de Heer Jezus wil dit zeggen, dat wat de wijnstok eigenlijk is, dat wordt in mij en mijn kerk ten volle verzinnenbeeld. Dat wordt werkelijkheid in mij. Wat die wijnstok is, die je daar zo met de ogen ziet, dat is nou echt waar, ten volle waar in mij. Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Christus, de ware wijnstok. Onogelijk is een wijnstok die er uit de grond komt zetten, onaanzienlijk. Zee wat anders dan een zeder of een eik met zijn prachtige zware stam. Een wijnstok heeft geen gedaante, nog enige heerlijkheid. En als we hem aanzagen, was er niets dat we hem zouden begeerd hebben. Maar in die nederigheid en in dat onaanzienlijk, een levensvolheid, de landman, God de Vader, heeft hem geplant. Hij is niet wild ergens opgeschoten, hij is naar de eeuwige vrederaad. Op Gods tijd al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon zond. De landman heeft hem geplant. een volheid begiftigd. Hij is gezalfd met een heilige geest zonder mate. Er is een oneindige levensvolheid in Christus, in die stad. Zo onaanzienlijk, zo onaantrekkelijk. Zo zonder enige waarde, overigens. Draag die wijnstok een levensvolheid, een kracht in zich. Duizenden en duizenden hebben uit deze stam, onaanzienlijk, onaantrekkelijk, het leven, de gelukzaligheid, vergeving der zonden, gemeenschap met God verkregen. Al duizenden jaren lang zijn er nog steeds arme zondaren die uit die stam worden gevoed. In die stam wordt een ingeënt en uit die stam gewoon de vrucht dragen. Tot op heden toe zijn er nog, en dat gaat door zolang de wereld bestaat, zijn er die de ogen worden geopend voor de heerlijkheid van Emmanuel en die zeggen, nu kiest mijn hart. Mijn oog blijft op u staan. Nog tot het heden toe zijn er die zeggen, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verloren, wie zij van ik ben. Die afzien van vrienden en geld en goed en wereld en die zeggen, ik wens Jezus te volgen. En die van goddeloos, godvrezend worden gemaakt. En die door hem van zorgeloos worden gemaakt mensen die de Heere zoeken, die naar hem vragen. Ze worden door hem gereinigd, door hem worden ze geheiligd, met allerlei christelijke deugden versierd, geoefend in zelfverloochening, in ootmoed, in vriendelijkheid. Nu waar de vruchten worden gezien, tot op deze dag toe. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. En gij zijt de ranken, zegt de Heere Jezus. Degenen die door het geloof met Christus verenigd zijn, zijn de ranken. Dat moet ons wel stemmen tot ootmoed. Wij zijn maar ranken. Dat wil zeggen, zonder enige waarde, we zijn maar ranken. Een rank is op zichzelf niks. Als je een rank wegneemt uit de wijnstok, die kun je niet als een stek in de grond stoppen dat die wortels maakt. Dat doet een rank niet. Die is onherroepelijk verloren. Een wijnstok wordt niet geteeld met een end, maar met zogenaamde afleggers die nog aan de stam vastzitten. Maar een rank, daar is niks mee te beginnen. Die is ook niet geschikt voor werkhout. Die is zo zwak, die kun je alleen maar verbranden. Moet je denken aan onder Israël de huisvrouwen die elk een bakoventje thuis hadden. En die elke morgen opnieuw brood bakten. Dus die elke morgen opnieuw brandstof gingen verzamelen. En dan was dat allerlei afgevallen strokkelhout wat ze vinden konden. En vooral veel van die ranken die daar zo op de grond kronden, lagen te kringelen. En die werden allemaal op een hoop gegooid en die werden dan vuurprijs gegeven. Een rank op zichzelf is niks, die kan niet leven. Het is de bestemming van de rank om in de gemeenschap met de wijnstok te blijven en niet anders te doen dan de trossen te dragen. Kleine kringetje in haar dagelijkse zorgen. In haar moeilijke, verdrietige omstandigheden. De huisvader op zijn werk. De een te midden van een kring van vloekers en spotters. Waar die zijn rechtvaardige ziel dag en nacht loopt te kwellen. Een ander die krijgt, een predikant krijgt een plaats in een kleine gemeente. Een ander in een grote gemeente. Een ouderling, een diaken, wie dan ook. Iedereen op zijn gebied. De Heer is zo eeuwig vrij. Hij leidt uw ranken maar zo hij wil. De een die wordt neergezet in zijn zaak of zijn bedrijf. Of weet ik, die is hele dagen op reis, hoe dan ook, vrucht dragen. Hij leidt ze naar zijn vrijmacht, opdat ze vrucht zullen dragen. Waar ze zich ook bevinden, hij bindt ze daar vast, opdat die heerlijke trossen straks zullen zijn tot genot. voor degene die ze gebruikt, maar bovenal tot de verheerlijking van die landman. En nu zijn er ranken die aan de wijnstok vastzitten, dus die in de wijnstok toch zijn, en die dragen geen vrucht. Hoe kan dat nou? Wel, er zijn christenen zonder Christus. Zo wordt dat bedoeld. Er zijn christenen die zichzelf ervoor houden, die door anderen ervoor gehouden worden, die zich ook uitgeven voor Gods volk, en die het niet zijn, wezenlijk. Dus de meeste van u, wat ik zou haast zeggen, allemaal zijt gij in zekere zin in Christus, gelijk de rank in de wijnstokken. Je kunt er niks geen verschil in zien. Als je zo die ranken ziet, de loopman ziet het hoor. Die zegt, die neem ik eruit en die neem ik weg en die moet weg. En die laat ik. Dat doet de landman. Een ongeoefende, als wij dat moesten doen, dat snoeien, we deden het helemaal verkeerd. Want dat is een zeer deskundig werk. Al die ranken die voor ons ongeoefend ook, die zijn allemaal eenden. Er zijn christenen die gelijk zijn in gedrag, in praat, in gewaad, in gelaat, in handel en in wandel. En die in het oog van de landman de grootste tegenstelling zijn. Die zijn er. Er zijn christenen die zijn bescheiden en die zijn onderlegd in de schrift. En ze zijn ijverig. En ze overtreffen anderen misschien in gastvrijheid of offervaardigheid of noem maar. Die waar. Ze doen zoveel en ze monten uit in doen en laten. Ze komen nooit in de kroeg, je ziet ze nooit dronken uit een café komen. Je ziet ze niet meespelen met de wereld, in de bioscoop of wat ook. Ze doen niet mee. Nee, ze leven een zeer ingetogen, net huiselijk leven. Ze gaan voor christenen door en ze gaan misschien voor Gods volk door en ze geven zich ervoor uit. En de wezenlijke gemeenschap met de wijnstok ontbreekt, want zij trekken geen sappen uit die wijnstok, ze zijn vruchteloos. Dat vruchtdragen, bestaat dat dan niet in ijver en onderzoek van Gods woord en kennis van de oude schrijvers en helderheid in de kerk des geestes, al die dingen? Wel nee, vrucht is heel wat anders. Nee, vrucht is wat anders. Dan komt de landman en die neemt ze weg. Zonder enige kabaal gaat dat, hij kraakt ze er niet uit, dat is helemaal niet nodig. Want die bevestiging met de wijnstok, die is zo los, zo zwak. Je komt er maar even aan en het takje eraf. Dat gebeurt zo, tot op heden toe. Er worden telkens van die ranken weggenomen, gemeente. Hoe dan zoal? Oh, er zijn onderscheiden wijzen waarop zich dat openbaart. Er kan iemand zijn die in het begin van zijn ontwakende leven nederig is en ootmoedig is en onder invloed van het woord van God staat, maar door positieverbetering bijvoorbeeld, of hij wordt rijk en hij krijgt wat meer in de melk te brokkelen, gaat hij zich voor dat arme zootje een beetje schamen. En hij krijgt weelderige, rijke vrienden. En hij raakt vol met kritiek. En de indrukken worden hoe langer hoe meer die vervagen. En hij begint te verflauwen en straks weg. Kiest de wereld of zo, laat Gods kerk aan zijn lot over. Kan ook zijn dat de Heer iemand wegneemt omdat hij schadelijk is. Niet waar? Want die zijn schadelijk. En telkens neemt de Heer zo hier en daarheen weg. Die de Heer wegneemt, laat hem in de zonde vallen bijvoorbeeld. Maakt een struikeling in zijn leven. En de Heer geeft hem niet de genade van schuldbelijdenis en verootmoediging. Dus hij verzet zich en wordt weggenomen. En Gods kerk, de gemeenschap, is gezuiverd van een schadelijk element. De Heer neemt het zo weg. Een derde, die krijgt niet de aandacht die hij eigenlijk had willen hebben. Die krijgt niet de ere die hij meent dat hem toekomt in het kerkelijke leven of wat ook. Er komt ergernis. En zo langzamerhand begint de aandacht om het woord te verslappen. En wat er eerst nog wel was, niet waar dat interesse en dat levendig belangstelling hebben voor de bediening van Gods woord. Het wordt minder en minder en straks zo geluidloos. Maar weet je wat nou zo erg is? Dat de landman die achtenswaardige mensen... die zo netjes leefden en die nooit wat verkeerd deden en die zo eerlijk waren en zo gastvrij en die zoveel voor hun naasten over hadden, waar niks op te zeggen viel. Kunt u dat dan met de Heere eens zijn, dat de Heere die bij de duivel en de goddelozen in het eeuwige vuur werkt? We zouden zeggen, wel Heere, die hebben dan nooit wat gedaan. Die hebben dan net zo voorbeeldig geleefd, een voorbeeld geweest voor menigeen. Waarom moeten die in de hel? En de landman zegt, ze droegen geen vrucht. Want die geen vrucht draagt, die neem ik weg. Je zou zeggen, heren, ze hebben nooit gevloekt. En ze hebben nooit een dronkenschap zich overgegeven. En ze hebben nooit in de hoererij geleefd. En nooit in de wereld met de goddelovende spotters meegedaan. Heren, waarom moeten die in de rampzaal gaan? Waarom moet u dan onder het eeuwig oordeel? De landman zal zeggen, ja maar, ze droegen geen vrucht. En al wat geen vrucht draagt, dat neem ik weg. Want vrucht dragen is de wezenlijke bestemming van de mens. Daar heeft God de mens toe geschapen. Opdat zijn naam verheerlijkt worden, opdat ze vrucht, goede vrucht zouden dragen. En als we niet aan onze bestemming beantwoorden, dan zijn we waardeloos voor God. En dan neemt de landman ons weg. En verder zijn we nergens bruikbaar voor. Dat wordt vuur. Die ranken, dat zijn van die holle kanaaltjes, weet u wel, die enkel maar sap opzuigen en doorlaten. Opdat die heerlijke, kostelijke druiventrossen zullen groeien. Daar gaat het om. En zo is het nu met degenen die wel vrucht dragen. Die zuigen hun sappen uit Christus. Wat zijn dan eigenlijk die vruchten? Wat is vrucht dragen? Daar kunnen we heel erg kort in zijn. Dan hebben we het niet over, dan moet je dit doen en dan moet je zo leven. En dan moet je dat laten. En dan mag je daar niet aan meedoen. Daar zullen we het helemaal niet over hebben. Want dat heeft niets met vrucht dragen te maken. Weet je wat vrucht dragen is? Nou, de bruid uit het hooglied. Die droeg vrucht. Want die rook, weet je wel? Die rook naar Christus. De mirre geur droeg ze aan zich. Dat was een echte rank die vrucht droeg. En toen de dochters van Jeruzalem zeiden, wat is je liefste meer dan anders liefste? Ze rook naar Christus. Haar hele verschijning was doorgeurd van Christus, doorgloeid. Ze smaakte naar Christus. Je kon het zien, de glans van de zonder gerechtigheid, zoals op die kostelijke trossen druiven. Je kunt het zien, nietwaar, dat is puur product van de zon. En die ranken, nou ja, die ranken, die dragen ze alleen maar die vruchten, hè, dat is eetbaar, tastbaar zonnelicht. Wel, daar heb je de vrucht. En dat is dus Christus. Dat is de vrucht. Blijf in mij en ik in u, dan draagt ge veel vrucht. Er moet een gemeenschap met Christus zijn en dan is het vruchtdraag een heilige vanzelfsheid. Daar hoef je niks voor te doen, daar kun je ook niks voor doen. Alles wat je doet is net precies verkeerd, want vruchtdragen, heiligmaking, dat is een vanzelfsheid uit de dadelijke geloofsvereniging met Christus. De Heer Jezus zegt, blijf in mij. Wel, kun je de mogelijkheid veronderstellen dat die goede ranken niet in Christus zouden blijven. Nee, statelijk niet, dat is onmogelijk. Nee, dat kan niet. Iemand die ooit in Christus is ingeleid door het oprecht geloof, die kan er nooit meer uit. Maar hoe kan de Heer dan zeggen, blijf in mij, want als gij niet in mij blijft, dan zijt ge verloren. Zonder mij kunt gij niets doen. Is dat denkbaar? Ja, of dat denkbaar is, volk van God. Dat is niet alleen denkbaar, maar dat is een allertreurigste praktijk. De geloofsoefeningen worden zo menigmaal verbroken en de gelovige gemeenschap met Christus wordt helaas zoveel onderbroken. En dan? Wel, dan draagt gij geen vrucht. Zonder mij kunt gij niets doen. Dan zijn we onnutte mensen voor onszelf en voor de Heere en voor onze naasten. Wij moeten dus in Christus blijven. Zullen wij vrucht dragen? Blijf in mij. Dat veronderstelt natuurlijk een ingaan in Christus. Een overgang in Christus. En gemeente, wij spreken niet over vruchten voor het inzijn in Christus. Want die ken ik niet hoor, daar weet ik niks van. Dat vrees ik ook hier niet. Die zijn er niet. Voor het inzijn in Christus zijn we dood, want er is geen leven buiten Christus. Dus werkzaamheden, ja, ellende, kennis, gevoel van schuld, angst, vrezen, klachten, begeerten, weet ik wat je allemaal hebben kan. Ja, dat zal er wel wezen, nietwaar? Een mens is een godsdienstig wezen. Dat is iedereen. Dus een mens die heeft godsdienstige dingen in zich. En godsdienstige vermaken en godsdienstige ervaringen. Voor in zijn in Christus is en blijft de mens dood. Kan die een rank zijn? Is die in zekere mate in Christus, in uitwendige zin? Kan die zich voor een christen houden? Kan die ervoor doorgaan? Maar hij is niet. En vandaag of morgen komt de landman en hij doet er alleen maar zo aan weg. Wij kunnen niet van zaligmakende vruchten spreken voordat we in Christus in zijn. En wanneer geschiet dat dan? Wel, dat geschiet in de wedergeboorte. Daar wordt de mens uit Adam uitgesneden en in Christus ingelijfd. Daar komt hij door het geloof, dan wordt hij een rank. En komt hij in de gemeenschap met de wijnstok. Weet hij dat? Nee, dat weet hij niet. En daarom, omdat hij het niet weet, draagt hij geen vrucht. Ja, maar vanaf het eerste moment dat iemand in Christus is, begint hij toch vrucht te dragen. Oh ja, maar laten we nu geen drogreden die waar elkaar voor gaan stellen. Iemand die pas wedergeboren is, die begint uit Christus vrucht te dragen. Welke vruchten draagt hij dan? Nou, de droefheid naar God, het verlangen naar zijn gemeenschap en... Nee. Een wedergeborene, zijn eerste zaligmakende vrucht. Denk aan de vijf artikelen tegen de remonstranten. Welke zijn de eerste vruchten der verkiezing in Christus? Het ware, oprechte geloof in Christus. Dat is de eerste betrouwbare levende vrucht van het zaligmakend werk des geestes. Het oprecht geloof in Christus. Of dat nou helder, geoefend of niet helder en zwak en maar tastende is. Het komt niet op de mate op aan, maar op het wezen. De eerste vrucht van het waarachtig zaligmakend werk des geestes is het oprecht geloof in Christus. En ellende kennis. Voordat iemand in Christus gelooft. Ja, dat kan er wel wezen, maar ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is en waar het vandaan komt. Of het nou door de wet komt, of dat het een beginsel is, gewrocht door de Heilige Geest, dat kan niemand onderscheiden. De ranken lijken allemaal zoveel op elkaar. Maar weet je waar ze uiteen gaan? Waar het eerste bewuste levensteken wordt gezien. En dat is in de eerste meer of minder heldere geloofsdaad. In de geloofsdaden moet je het leven leggen. En niet in allerlei werkzaamheden die voor die geloofsdaden uitgaan. Dat weet je niet wat dat is, dat kan straks wel weer overgaan. Dragen die vruchten, ja, maar ze weten er zelf niks van. En ze zijn veel te zwak en te blind en te duister. Om met enig bewustzijn goede vrucht te dragen en nuttig te zijn voor hun naaste. Want iemand die in zijn bekommernis loopt, die kan een ander niet onderwijzen en die kan voor een ander niks wezen. Die heeft veel te veel met zijn eigen te doen. Ellendekennis, wat is de zuivere ellendekennis vanaf het eerste begin? Weet u wat de zuivere ellendekennis is? Niet alleen, ik heb tegen God gezondigd. Dat komt, dat is er wel, maar we zullen eerst eens wat anders noemen. Er is een volk dat zo door en door ziek en ellendig is. En zo ongelukkig is, omdat ze geen God voor de schuld hebben. En omdat ze geen middelaar hebben die tussen treedt. En omdat ze in de toe-eigenende daad van de Heer Jezus maar geen macht hebben. En in de omhelzingen van Christus, die van boven alles dierbaar werd. Ze staan er buiten. Niet waar. Ze hebben hem menigmaal gezien door de tralie van zijn woord. Dat is hun ellende. Waarom hebben ze hem nodig? Omdat ze arme, verloren soldaten zijn. En daarom hebben ze Jezus nodig. Omdat ze een gemeenschapshonger in hun ziel hebben naar God. Het evangelie heeft ze helder geleerd dat er geen toegang tot God is dan alleen langs die verse levendige weg van die gezegende middelaar, Jezus Christus, de enige zaligmaker. Dat is een volk dat heeft Jezus nodig. En omdat ze hem missen, zijn ze zo ongelukkig en zo ellendig. Diep en diep ellendig. Dat is de zuivere ellendekennis. Dat zijn niet de geweldige zonden. Er is een volk dat is veel ellendiger over het gemis van Christus dan over hun vorige leven van zonde en werelddienst en wat. Het is net of het niet dat druk hun niet zo, want ze weten één ding. Wie ik ook ben en wat er ook in mijn vorige leven geweest is en hoe groot mijn zonden opgestapeld zijn. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En waar de kracht van dat bloed gemist wordt, daar staan ze buiten God en zijn gemeenschap. Daarom zijn ze zo ongelukkig. En daarom zijn ze zo ellendig. Dus eerst in Christus zijn. Ook voor bewustzijn van je eigen hart. Anders kun je voor je eigen bewustzijn geen vrucht dragen. Dat waar is, vraag ze dat nou maar. Vraag nou eens aan die bekomende ziel die van Jezus te doen is. Wat voor vruchten draag je in je leven? Dat zeggen ze ik. Ik vrees dat ik een dorre rang ben. Ik besla onnuttelijk de aarde. Dit is met mij niks. Ik kan niks en ik zie niks en ik weet niks en ik heb niks. Ik ben een arme verloren zonder en mezelf en verder kan ik het niet brengen. En dat niet alleen, maar wat er tegenover staat, die waar de rijkdom van het bloed van Christus. En de heiligende kracht uit die gezegende wijnstokje, dat heb ik nu juist niet. Dus dat komt van mij niks terecht. Blijf in mij. En ik in u, dan draag ik veel vrucht. Die rank die moet in die wijnstok blijven. Kan die rank er wel eens uitvallen of zo? Nee, dat kan niet. Statelijk niet, maar standelijk wel. Wanneer dus het geloof eenmaal in zijn heldere oefening de Heere Jezus heeft omhelst. Lees dan Hellenbroek maar weer, dat is die eerste echte rechtvaardigmakende daad des geloofs. Jezus de mijne. Mijn bloedbruidegom. Mijn bedekking voor God. De vergeving van mijn schuld. De reiniging van mijn geweten. De vrede van mijn conscientie. En dat is inderdaad en in de waarheid zo. Dan zegt de Heere, maar blijf nou ook in mij. Niet alleen een ogenblik de overslag door een goddelijke openbaring met heel onze ellende en onze doodstaat en armoede en verlegenheid, de overslag in hem, om door hem geholpen, genezen, gered, gezalig te worden. Maar blijf nu ook in mij, want we We zeiden dat er een neiging was. Van sommige ranken en er wilde loten, waterloten zogenaamd, en slingers en krullen, om ook te leven op die voedingssappen uit de wijnstok. Dus dan wordt dat hout wat weelderig en die blaren worden veel te weelderig en te groot. En die draden, die worden veel te dik. Dat leeft dus ten koste van die levenssappen uit de wijnstok. Dat moet niet. Die sappen zijn voor de trossen, voor de vrucht. Dat hout dat moet niet dik worden en zwaar worden. Nee, die trossen. En die ranken die moeten maar, dat zijn maar hulpmiddelen. Het gaat om het dragen van de vrucht. En nu is het zo dat er een neiging is in het hart van Gods volk om de onderscheiden genaden die uit die stam vloeien te misbruiken en om te zetten in het verkeerde. Laten we eens een voorbeeld noemen. Laten we eens een genade noemen, bijvoorbeeld de blijdschap. Als de blijdschap uit die wortel, uit die stam, in onze zielen vloeit, dan zetten we die blijdschap om in gemakzucht en weelderigheid. Denk maar weer aan die bruid en vogel, die op de bed van zorgeloos zit terecht, want zo is dat zo genoten. Daartegenover als de Heere ons vernederende genade toeschikt, toch voelen we ons dikwijls misdeeld en tekort gedaan, krijgen we zelf beklag. Wordt er niet genoeg aandacht aan ons besteed, laten ze ons veel te veel leggen. Komt de hoogmoed in onze zielen meer en meer overeind. Gaan we onze rechten opeisen en al die dingen meer. Als de genade komt tot zelfkennis, dan de neiging om ontmoedigd, moedeloos bij de pakken te gaan neerzetten. Komt er geestelijk genot in onze zielen, dan worden we weelderig. Dan springen we overal overheen. Voelt u? En we gaan naar die landman doen, die ziet dat wel. Die zegt, oh nee, dat gaat niet goed. Die levenssappen, die moeten niet misbruikt worden, die zijn voor de tros. Wacht eens even, en dan komt hij met fles. En hij gaat er links en rechts doorheen hoor. Van boven tot beneden. Dat mes, wat is dat? Wel, de Heer Jezus zegt ook in dit gedeelte tot de discipelen, gij lieden zijt rein. Rein betekent gesnoeid. Gij lieden zijt reeds gesnoeid om het woord dat ik tot uw lieden gesproken heb. Die discipelen waren dus wezenlijke ranken die aanvankelijk heilig waren, maar niet volmaakt waren. Maar gij zijt reeds rein, gesnoeid, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus die discipelen die waren statelijk dus in Christus. Maar dat snoeiproces, dat houdt niet stop, dat gaat steeds meer door, opdat ze meer vrucht zouden dragen. En dat snoei doet de Heere door tegenspoed of zo, of door verdrukking. Nee, dat doet hij door zijn woord. Beproevingen hebben niks meer kracht tot heiligmaking dan voorspoed, hoor. Absoluut niet. Je kunt wel eens mensen tegenkomen die een zeker gedeelte van hun leven in grote armoede of grote druk of grote tegenheden hebben verkeerd. Werden ze toen ook moediger en afhankelijker en nederiger en zachtmoediger en... Nou, nee. Nee, juist niet. De beproeving die heeft een prikkel in zich dat we een groot beest worden, net als Azaf. Een prikkel van verzet en opstand tegen God. Wel nee, de beproeving doet het niet, die doet niks. Maar weet je wat het wel doet, dat is het woord. Kijk eens, weet je wat het zuivere snoeiproces is, wat de zuivere snoeiende handeling van de landman is, als u nou eens aan het woord van God mag zitten. En als je nou eens tijdens de bediening van dat woord in je ongeluk wordt gezet. En je gevoelt je onwaarde. En je ziet in je schande. En in je onbekeerlijkheid. En je ziet in al je zielsziekte. En al je verkeerde gangen. En in je ongeloof. En in je onwil. En in je verzet en je vijandschap. En je ziet je daar liggen in je schande voor God en voor de mensen. En je zegt, o God, er is er geen één zoals ik. En als je dan eens in je schande wordt neergelegd. En je ziet je zondigheid voor God. En je weet dat je zelf geraakt bent, zodat je jezelf al verfoeien kon. Wel, dan ben je nooit ootmoediger en zachtmoediger en vriendelijker van anderen geweest als dan. Als je dan thuis komt, dan ga je zo ruzie maken. Hè? Begrijpt u? Zou dat dan... Komt dan zo de vrucht? Jawel, want zo'n wijnstok die moet helemaal berooid en kaal erbij staan. De landman die snijdt alles kort en klein. Ja, hij weet wat hij laat staan. En zo'n naakte, kale, berooide wijnstok. Zeg, wat een kostelijke trots, mannen. En bekeerde mensen en degelijk veranderde mensen die zo heel veel mee hebben gemaakt. En die hun bekering kunnen vertellen tot en met. En die zoveel beloften hebben gehad. En die gaan met een rijkdom op zak. Want het is allemaal blad en draad en krul van hoogmoed. En het is allemaal weelderigheid van zelfverheffing en zelfingenomenheid. En ze zijn zo stuur en zo hard als een struisvogel voor de naaste. Er is niks geliefd erbij. Niemand kan van hun druiven eten. Want die zijn er niet. Vruchteloos. En God verfoeit ze. Maar de landman komt en die maakt toch een keer een eind aan. De zuivere verootmoediging, de zuivere snoeihandeling is door de bediening van zijn woord en geest. En dan kan het wel eens zo zijn dat een Heer die onderwijzing door zijn woord doet gepaard gaan met omstandigheden in het leven. Omstandigheden, als God in zijn woord zegt dat wij eerloze schepselen zijn. Die waren vanwege onze stand, onze dood staat in adem. En de Heer brengt ons eens in levensomstandigheden waarin onze eerloosheid wordt uitgewerkt. Dan worden de beproevingen bevestigingen van het woord. Als de Heer ons door zijn woord een knak geeft in onze hoogmoed. En ons er eens buiten zet. En ons in onze onbekeerde staat voor hem neerlegt. En hij brengt ons in omstandigheden, in beproevingen. Waar we ook alles tegen krijgen. Dat ook iedereen de neus voor ons ophaalt en de schot er tegen geeft. Dan zijn die beproevingen de verzegelingen van het woord. En des te meer krijgt het woord van God in de illustratie van de beproeving zijn beslag in ons gemoed. En dan gaan we het niet alleen ja zeggen omdat het woord het zei, maar dan komt het ook in de praktijk van het leven. En dan zijn er ook zoveel die wel spreken over ootmoed en afhankelijkheid. En geestelijk onvermogen. En onbekwaamheid tot enig goed. En ze leggen zo de nadruk op. Tegenover je naaste de een uitnemen erachter van zichzelf. En zo weet je wel al van die mooie dingen die we zo graag een ander gunnen. Maar dat is eenmaal zo. Je kunt die dingen van buitenaf niet opleggen. Die kun je ook niet aanleren. Je kunt je natuur wel in de plooi brengen, maar de eerste, de beste omstandigheid die er tegenin druist en ze zakken zo ineens door de mand. Weg zijn de mooie praatjes van verootmoediging en armoede, ze vliegen ineens in de brand. Is niet. Kun je het beste zien dat het niet van binnenuit komt, maar van buitenaf. Je kunt een natuurlijk mens zo dicht in de buurt van Jezus brengen als je wil. Maar er gebeurt niks. Hij moet erin ingelijfd worden. Je kunt een natuurlijk mens onder de gedurende onderwijzingen van ootmoed en afhankelijkheid en zelfverloochening zo oefenen dat het er een beetje op begint te lijken. Maar de eerste de beste gelegenheid zeg ik en hij is ineens alles vergeten, want onze natuur is sterker dan de leer. Maar alleen wanneer de heiligende kracht van Christus uit die wijnstok ons gehele bestaan begint te doordringen en uit te zuiveren en uit te branden met de heilige. Dan zegt hij, leert nou van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En daar gaat kracht van uit. Het is door zijn woord dus, dat de landman zijn kerk snoeit. Dat woord kan zo beschamend zijn. Je hebt veel meer vrucht uit een beschamende zegen dan een vertroostende zegen, want daar ga je toch de pad mee op. En troost schiet er voor de kerk over, alleen als het hard nodig is hoor. Anders is het ons niet toevertrouwd. Moet totig wezen. Maar dan wordt er veel meer vrucht gezet en de trossen worden nog langer of groter. Dat is een heel langdurig groeiproces hoor. Het gaat niet 1, 2, 3. Het is gedurig nodig dat een Heer ons waar alles ontneemt, het mes erin zet en daarmee terugdrukt en dat ons afneemt en ons maar beschaamd maakt. Altijd maar weer opnieuw dat we zeggen, nee, ik had niet gedacht dat ik er zo een was. Dat je jezelf maar voortdurend tegenvalt. Dat je jezelf in je wanstaltigheid, in je ziekte, in je misvormdheid, maar meer en meer mag zien. Dan gaan we vrucht dragen. Dan pas gaat de Heer het uitwerken. De vruchten des geestes zijn liefde en zachtmoedigheid en vriendelijkheid en ootmoed. Dat zijn de vruchten des geestes. En alleen langs die weg dat God ons uit onszelf uitbreekt. En innerlijk knakt en al die dat wilde gedoe. Van zelfstreling en zo, er maar uitsnijdt, al die krullen, al die slingers, heel de rommel. Dan heb je naakte, berooide wijnstok. Ik doe mij overblijven, een ellendig, een arm volk. En dat zal de naam des Heren vertrouwen. Ge zijt alle meer of minder in Christus toehoorders, jong en oud, kinderen die gedoopt zijn, wat een voorrecht op. Ja, maar. Hoe groot het voorrecht, hoe erger het oordeel straks. Draag je nou vrucht? Hangen de druiventrossen aan je rank, aan je levensrank? Vraag je toch af wat vandaag of morgen komt de landman eens kijken. En het kan best zijn dat je er nooit bij hoort dat hij zomaar ineens je de weg gooit op de grote hoop. En dan heb je nog zo netjes geleefd, dan heb je nooit wat gedaan. En dan heb je nooit je te buiten gegaan in de wereld. De Heere gooit je zo in vuur. Vreselijke, ja maar nee, dat is niet vreselijk. Je moet aan je bestemming beantwoorden. Een rank op zichzelf is niet bruikbaar ergens voor. Dus de Heere zegt weg ermee. Kunnen wij barmhartiger dan God zijn? En zeggen al die voorbeeldige, deftige mensen die zo netjes hebben geleefd. Die nooit eens wat verkeerd hebben gezegd. Al die prijzenswaardige lieden die zoveel voor de kerk hebben gedaan. En die zoveel ijver hadden en zo'n helder in de schrift. En die zo'n ander zo onderwijzen konden, vreselijk. Die worden op de grote hoop gegooid met de goddelozen en de duivel. Is dat niet hard? Ja, dat is vreselijk hard. Maar, daarom komt nu de vermaning nog. De vermaning tot ons allen dat we uit de dood in Christus moeten overgezet worden. Kun je er dan zelf wat aan doen? Nee, dat is een eenzijdig godswerk. En toch is het eigen schuld, helemaal eigen schuld als je verloren gaat. Het evangelie wat u gepredikt, de noodzakelijkheid van Christus u bekendgemaakt. En gij hebt niet gewild. De Heere nodigt en lokt u en zegt, mensenkind, waarom zou u verloren gaan? Kom toch tot mij. En als u het niet doet, dan is het uw eigen schuld. Want God heeft u zo niet geschapen, dat is eigen schuld. Dus dan kom je met heel je nette leven en je oppassende houding. En alles voor, wat je voor goed had aan christelijke deugd. Kom je in het eeuwig vuur terecht. Dat is de lering. We moeten in Christus zijn. Uw godsdienst, uw wetenschap, uw kennis. Dit zijn de vruchten niet. Ruik je naar Christus. En dat kun je gewoon niemand merken. Als een verdoemelijke zondaar. Een vijand van God en van Christus. Als die om hem verlegen wordt. Als die zegt, ik heb maar één ding nodig. Jezus moet mijn Jezus zijn. En voor de rest is alles waardeloos. En ik heb geen zin om ergens meer over te praten. Maar u kiest mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Daar zeg je, hé, dat ruikt, dat smaakt. Dat ligt naar Christus. En hoeveel zijn er die heimelijk toch bekeerd zijn. En medevruchten dragen buiten Christus. Bedrieg u toch niet voor de eeuwigheid. Je zult mij niet kunnen verwijten, maar u zelf wel. Maar straks dan staat je voor het feit. Dan komt de landman en dan? Wees doordrongen van de noodzakelijkheid. Heb geen ogenblik rust in uw leven. Voordat je in Christus zijt, die in Christus is. Die is een nieuw schepsel, ziet het oude is voorbijgegaan. Het is alles nieuw geworden, amen.